Gemeente, er was nog één vraag en antwoord uit zondag 31 over. Over de tweede sleutel van het hemelrijk. En dat is, staat hier in die vraag, de christelijke ban. Wij hebben het in ons spraakgebruik meer over de christelijke tucht. U kan zich misschien wel voorstellen dat er allerlei redenen te bedenken zijn om tegen het preken over deze stof op te zien. En dat zit hem allereerst eigenlijk in het bekende ervan. Want ik vermoed dat mensen die een aantal jaren catechisatie hebben gehad en die Matteüs 18 kennen, dat die eigenlijk wel weten waar het dan over zal moeten gaan. En wat voor procedure de Heere Jezus heeft voorgeschreven als er sprake is van uitbrekende, opvallende zonde. Dat er dan op een bepaalde manier met iemand moet worden omgegaan. Eerst onder vier ogen, dan onder zes ogen. Dan via de kerkenraad, naar de trappen die daarvoor gelden. En als God het niet verhoedt, dan komt het tot die openlijke tucht en misschien wel tot de afsnijding. Ja, gemeente, dat lijkt me eigenlijk niet zo nuttig om daar vanavond uitgebreid nog eens even op in te gaan. Het zou zomaar kunnen verworden tot een soort grote catechisatieles. En wie wil dat nou eigenlijk vanavond? Die procedure kennen we wel. Maar dat bekende van die stof zou dan een obstakel kunnen zijn om erover te gaan preken. En er komt nog wel iets anders bij, want je hebt natuurlijk ook het gevoel als je dit onderwerp beluistert in zondag 31... dat het eigenlijk over puur negatieve dingen gaat. Het gaat over de ban, over de tucht, die woorden klinken al zwaar geladen en duister. En dat maakt het dan ook niet aantrekkelijk om er dan een hele dienst over na te denken. Er komt nog wat anders bij. En dat is dat het ook niet zo heel vaak voorkomt dat heel die procedure van Matteüs 18 wordt uitgelopen. En dat er afkondigingen gedaan worden. En dat uiteindelijk er een formulier gelezen wordt, dat iemand wordt afgesneden. Nou, je kan aan de ene kant zeggen, dat is maar gelukkig ook, dat dat dan blijkbaar niet zo vaak nodig is. Maar er zit natuurlijk ook een heel andere kant aan. Het feit dat de kerkelijke verdeeldheid er is en dat mensen van de ene kerk over zouden kunnen gaan naar een andere kerk waar men misschien minder moeite heeft of geen moeite heeft met zondige dingen. En dat mensen dan op die manier de tucht zouden kunnen ontlopen. Nou, dat is natuurlijk ook een reden dat het veel minder vaak voorkomt dan het misschien eigenlijk wel zou moeten. Ik heb wel van bepaalde oudvaders gelezen dat in hun gemeenten, ik denk aan de man als Koelman, dat daar permanent wel 10, 12 leden onder de tucht stonden. En dat wist iedereen ook. Kerkelijke verdeeldheid frustreert de kerkelijke tucht. Maar omdat het dan vervolgens praktisch nooit voorkomt, kan zo'n onderwerp dan ook weer een gevoel van afstand geven. Is dit nou een onderwerp waar je apart bij moet stilstaan? Want wat hebben wij daar nou eigenlijk in de praktijk van ons leven mee te maken? Dat kunnen jongeren vragen, dat kunnen ook volwassenen vragen. En er komt nog iets bij. Want dat gevoel van afstand bij zo'n vraag en antwoord 85, dat kan natuurlijk ook nog eens versterkt worden, omdat het over zulke erge dingen gaat. Het is nogal wat in de eerste zin van antwoord 85 wordt gezegd. Het gaat over mensen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of een onchristelijk leven voeren. Mensen die daar ook nog eens een keer hardnekkig in blijken te zijn. Want ze worden ettelijke keren vermaand en dat helpt allemaal niks. Ze gaan door met hun dwaling. Ze gaan door in hun goddeloze leven. Nou, je kunt dan opnieuw zeggen, gelukkig dat dat ook niet voor de meeste gemeenteleden geldt, dat het er zo aan toe gaat. Maar daar zie ik dan als prediker meteen weer een gevaar opdoemen, gemeente. Dan heb je natuurlijk ook het risico dat je denkt als gemiddeld gemeentelid, het gaat dus vanavond gelukkig een keer niet over mij, het gaat over een ander. Maar ondanks al die dingen die erbij komen en waar je al van tevoren zo je gedachten over kunt hebben, worden we dan toch geroepen om samen hierbij stil te staan. Ik moet erover preken en u moet er naar luisteren. En daarbij willen we ons dan ook nog eens gaan laten leiden door een gedeelte waarvan u misschien wel hebt gedacht, past dat wel bij antwoord 85? Die gelijkenis van de verloren zoon, waarbij het dan aan het eind ook nog gaat over die andere broer, die oudste van de twee zoons. Nu, ik hoop, gemeente, dat u er dan met mij in de loop van de preek achterkomt dat het wel meevalt als het erom gaat van past het wel bij elkaar, maar dat we samen gaan ontdekken wat voor lessen er dan in dit gedeelte en in zondag 31 ook nu voor ons liggen opgesloten. Maar zoals we dat dan gewend zijn deze rondgang, eerst maar eens even naar de Bijbel. Lucas 15, de gelijkenis van de verloren zoon. Zo noemen we de gelijkenis, zo staat die onder ons bekend, zo is die trouwens ook geliefd onder ons geworden. Want het is een heel beeldend verhaal, je zit er als het ware meteen in, zodra de Heere Jezus die vertelling begint over die vader die kennelijk een boerderij heeft en die twee zoons heeft en hoe dat dan gaat met dat gezin. Je zit helemaal in dat verhaal vanaf het eerste moment, zeg ik, maar behalve dat het zo aansprekend verteld wordt, is het ook een heerlijke geschiedenis om naar te luisteren als je let op de inhoud. Als je let op die vaderfiguur met name, want draait het uiteindelijk niet allemaal om hem, om die man die vol is van liefde, van geduld, zoveel geduld dat je denkt, hoe is het mogelijk, hoe die met zijn zoons omgaat, hoeveel hij van beiden verdraagt en hoe hij ook tot het einde toe naar beiden toe met geopende armen gereed staat om ze zijn vader liefde te schenken. Het is niet voor niets dat verschillende uitleggers er al wel op gewezen hebben dat die term de gelijkenis van de verloren zoon eigenlijk geen goede titel is. Nee, je kan er beter boven schrijven en dan dekt dat ook eigenlijk beter de lading van de hele schriftlezing, ook vanaf vers 25. De gelijkenis van de barmhartige vader. Waarin ik de prediking beluister van Gods genadige vergeving om Jezus wil. Die God die zo heel anders is dan ik van tevoren bedacht heb. Die God die zoveel anders te geven heeft dan ik van mezelf verdiend heb. En ik wil maar meteen ook in dit stuk van de preek tegen u allen zeggen, want je komt daar soms wel eens iets van tegen. Mensen die slechte gedachten hebben van de Heer. Kleine gedachten, maar soms ook ronduit slechte gedachten. Heb vanuit zo'n gedeelte van Lucas 15 nu geen slechte gedachten, maar goede, verwachtingsvolle gedachten van hem. Als je ziet hoe hij is, hoe hij zichzelf laat verkondigen via zijn zoon. En wie is er meer in staat om te laten horen hoe de vader is dan zijn eigen zoon? Nou, gemeente, dan ligt er toch allerlei uitnodiging, allerlei reden om te hopen, allerlei reden om je tot God te wenden in deze aansprekende gelijkenis. Alleen zo positief als die vader in dit gedeelte wordt getekend, zo negatief komen die zoons eraf. Het zal je familie maar zijn. Om te beginnen natuurlijk, die meest bekende van de twee, die het meest opvalt door zijn wangedrag, En dat begint allemaal met die vraag die hij op een zekere dag aan zijn vader stelt. Een brutale, onbeschaamde en ook ontijdige vraag. Want hij vraagt eigenlijk om een erfenis aan iemand die nog springlevend is. Dus in die vraag, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt, ligt niks minder besloten dan een doodswens. Vader, waarom leef je nog? Ik wou nou eindelijk wel eens wat erven. Kan ik het nou vast krijgen? Hij weet vervolgens, als die vader dan het goed gaat delen, ook niet hoe snel die zich uit de voeten moet maken. En de Heere Jezus zegt er met zoveel woorden bij, dat hij dan niet bij een of andere huis verderop gaat zitten of drie straten verder zijn vertier gaat zoeken. Nee, dan gaat hij zo ver mogelijk weg met alles wat hij bij zich heeft, naar een vergelegen land, om daar onder het zicht van zijn vader vandaan alles erdoor te jagen. Ja, want vervolgens openbaart zich een leven van verkwisting en van pure goddeloosheid. Als je dat dan niet zou afleiden uit wat het begin van de gelijkenis vertelt, dan kun je het later uit de mond van zijn eigen broer horen, als die in vers 30 over dat gedrag van zijn jongere broer zegt: Vader, hij heeft uw goed met hoeren doorgebracht. Nou, zegt iemand, dominee, dan is het verband voor mij wel duidelijk. Die jongste zoon is duidelijk een geval voor de tucht, nietwaar? Als die in de christelijke kerk gezeten had, dan had de kerkenraad veel werk aan hem. En dan was die duidelijk een geval om mee te praten en om hem zo snel mogelijk onder de tucht te zetten. Als je nou kijkt wat er in antwoord 85 staat, wat voor soort mensen komen er in aanmerking voor de tucht? Nou, daar valt deze jongen duidelijk onder. Duidelijk. Alleen, daar heb u wel gelijk in, gemeente. Maar die jongste zoon was eigenlijk voor mij niet de aanleiding van de week om een verband te gaan zien tussen Lucas 15 en zondag 31. Daarvoor moeten wij eigenlijk namelijk naar die andere jongen. Naar die zoon die eigenlijk pas vanaf vers 25 in beeld komt. En dat is eigenlijk ook wel tekenend voor hem. Kijk, hij wordt natuurlijk in vers 11 ook genoemd. Als de Heere Jezus begint met: hij zeide, een zeker mens had twee zonen, dan wordt hij ook inbegrepen. Maar voor de rest valt hij helemaal niet op. En daar ligt op zich ook wel iets moois in eigenlijk. Iemand had het laatst een keer over wat voor soort mensen er altijd in de krant komen en wie er altijd opvallen. Dat zijn de raddraaiers, dat zijn de vandalen, dat zijn de oproerkraaiers. Dat zijn de criminelen, die vullen de pagina's van de kranten. Maar er zijn er ook anderen dan, gelukkig, zei die persoon. En je zou ze bijna over het hoofd zien, maar gelukkig is niet iedereen, ook niet in zijn jeugd, zo dat die schade veroorzaakt en inbreekt en dingen stuk maakt. Nee, er zijn er ook gelukkig die in alle stilte voor uitbrekende zonden bewaard blijven en gewoon in alle rust, onopvallend. Daar haal je de voorpagina niet mee, maar dat hoeft dan ook niet. Maar je bent gewoon op je plaats en je probeert te doen wat je moet doen. Nou, in die zin was die oudste zoon dus ook niet een probleemgeval en daarom valt die als zodanig ook niet op in het verhaal. Maar als die op een gegeven moment wel begint op te vallen, gemeente, dan blijkt die toch een probleemgeval te zijn. En dat blijkt dus op het moment dat die thuiskomt van zijn werk. Hij is ergens op de akker bezig geweest, want hij was altijd bezig voor vader, zo kenden ze hem ook. En als hij dan de boerderij nadert en het erf oploopt, dan ineens valt hem op dat er geluid uit de boerderij komt. En het is geluid van een feest. Heel de boerderij staat te daveren van de muziek en van de dans en van de vrolijkheid. En hij gaat informeren bij een knecht die daar ergens op het erf loopt. Die gaat misschien wel nog meer drinken halen of nog eten bereiden. Wat is er hier aan de hand? Je broer is thuis gekomen. En als die hoort wat de aanleiding voor het feest is, ontsteekt hij in woede. Vers 28, hij werd toornig en wilde niet ingaan. En dat zinnetje, gemeente, moet u even op u laten inwerken. En ik heb toen thuis ook nog maar even gekeken naar die gravure die bij ons ergens in de woonkamer hangt. En toen zag ik het ook in die plaat goed afgebeeld. Een afbeelding van de thuiskomst van de verloren zoon. En dat is het centrum van die plaat, die vader, die jongen op zijn knieën, helemaal berooid. Mensen die aankomen draven met nieuwe kleren, er wordt alvast een gemest kalf geslacht. En zonder dat je er bijna erg in hebt, staat daar helemaal in de zijkant van die gravure iemand op een balkon, zo'n beetje in de schaduw, met zijn hoofd in zijn handen. Hij is duidelijk aan het piekeren, aan het mokken, aan het morren. Maar terwijl hij daar staat, en dat is kennelijk dan een uitbeelding van deze jongen, staat hij er inderdaad helemaal in zijn eentje. Hij sluit zichzelf buiten. En het is op dat moment in Lucas 15 dat die vader weer opduikt. Ik blijf het u vanavond voorhouden, gemeente. U krijgt de kans niet om slechte gedachten van God te hebben, want u ziet voortdurend in allerlei kanten en naar allerlei richtingen wil deze vader zijn goedheid en zijn liefde bewijzen. En toen ik las hoe dat in Lucas 15 ging, ik hoop dat u ook even ontroert als we dat lezen in vers 28 en we terugdenken aan vorige week zondag, weet u het nog? Alsof God door ons baadde, weet u het nog? Wij bidden u van Christus weeg. Hier staat het weer. Daar staat die oudste zoon, daar staat hij met zijn armen over elkaar, met zijn hoofd afgewend van dat schokkende tafereel. Daar wordt een landloper thuisgehaald of die een prins is. En hij heeft er alles doorgejaagd. En dan komt die vader, gemeente, en hij bad hem. Dat is God de Vader. En brak het uw hart ook al? Of is deze tweede keer binnen een week voor u nodig om die moker van liefde op uw hart te laten neerkomen? Omdat de Heere zei, er zijn er nog in Bethel die het nog niet snappen. En dan preek je het nog maar een keer. En hij bad hem. Nou, er is er een in Lucas 15, gemeente, die snapt het ook niet. Die wordt zoon genoemd en zo hebben ze hem ook altijd bekeken op de boerderij. De oudste zoon natuurlijk. Het is nog de eerstgeborene ook. Maar als die jongen nou eens even uit de schaduw tevoorschijn komt, hij wordt nou toch voor het voetlicht gehaald. En als die dan begint te praten, gemeente, dan schrik je van. Want die jongen praat niet als een kind. Die praat als een knecht. Die heeft de mentaliteit van een slaaf. Want hij beschouwt zijn vader, als ik hem goed beluister, eigenlijk als een soort werkgever. Ik hoor helemaal niet in zijn stem dat hij belang heeft bij die persoon van die vader. En daarom heeft hij ook geen notie van wat dat is, die liefde van die vader. En daarom ontbreekt ook de gunning naar die andere broer toe, omdat die vader hem dan die liefde betuigt. Hij kan er op geen enkele manier inkomen. Hij snapt het niet, hij heeft het niet, hij kent het niet. Hij sluit zichzelf af. En hij sluit zichzelf daarmee op in zichzelf. Dat moet u goed zien. En anders komen de kinderen van de week die gravuren maar bekijken bij ons thuis, om dat te zien. Die ene in die hoek, die sluit zichzelf buiten. Iedereen is blij. Hij staat door zijn eigen schuld in de hoek en in het donker. En misschien is het daarom ook wel zo tekenend. Dat is eigenlijk een wat eng einde van deze gelijkenis. Dat als dan uiteindelijk die vader hem probeert te gaan overhalen en als die dan gaat uitleggen waarom die zo blij is dat broer thuis is en dat ze het gemeste kalf geslacht hebben, dat er dan ook geen antwoord meer komt van die jongen. We moeten vrezen, ja, de Heere Jezus vertelt het er niet bij, maar we moeten vrezen, hij is daar de rest van de avond buiten blijven staan. En toen zag ik ineens een verband met antwoord 85. Want in antwoord 85, gemeente, gaat het ook over iemand die vermaand wordt zich om te keren, zich te bekeren. En dat begint met aanspreken. En dat is niet zo één of twee keer eventjes oppervlakkig, nee, dat is heel indringend en ook langdurig, ettelijke malen, broederlijk, liefdevol, iemand aanspreken, proberen te bewegen, om zijn gedrag te corrigeren, om tot inkeer te komen. En vervolgens is er dan sprake van een tuchtprocedure, als dat allemaal niks uithaalt, die eindigt met afsnijding. Het gaat hier in antwoord 85 immers over mensen die van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten. Dan rest er uiteindelijk niks anders dan het uiterste middel. Buiten gesloten worden. Het staat er zo heel ernstig, gemeente. Uit de christelijke gemeente en door God zelf uit het rijk van Christus uitgesloten worden. Het ergste wat er is. Maar als we nu een verband proberen te leggen tussen die ene jongen daar in Lucas 15 en die kwestie in zondag 31... dan blijkt er toch ineens meer dan één les te leren te zijn, gemeente. En om te beginnen, dat is wel een heel belangrijke les. Als er dus sprake van is dat mensen worden buitengesloten, zelfs buiten het koninkrijk van God, dan is dat iets wat een mens altijd zichzelf aandoet. Zo gaat het in Lucas 15. Zo gaat het in zondag 31. En trouwens, niet alleen maar als het over de tucht gaat. Zo ging het vorige week in antwoord 84 ook. Zo gaat het onder de prediking ook, gemeente. U wordt liefelijk, indringend, welmenend, genodigd tot de bruiloft. Komt, want alle dingen zijn nu gereed, zegt de dienst, zegt iedere zondag. Mensen die niet meegaan, mensen die verhongeren. Mensen die omkomen, hebben dat aan zichzelf te wijten. Gij hebt niet gewild, zegt de Heere Jezus later, dat ik koning over u zou zijn. Het is niet een kwestie van niet kunnen of niet mogen, maar van niet willen. Want zondaren zijn geen slachtoffers. Ze zijn onwillig. En zo is het dus ook in die tuchtoefening, gemeente. Zegt u nooit, wat is dat nou hard, hardvochtig, om iemand buiten te sluiten uit de gemeente en uit het koninkrijk. Mocht dat punt komen en mocht dat nodig zijn, dan is iemand zelf verantwoordelijk, die wil niet. Alleen, gemeente, dat is vervolgens ook nooit, en dat is nog weer een andere les, dat is nooit een zaak van snelrechtprocedures. Er zijn in de samenleving van die omstandigheden, bijvoorbeeld met voetbalvandalisme geloof ik, dan kunnen mensen op staande voet via een hele korte procedure veroordeeld worden tot een boete of een andere straf. Nee, tuchtoefening is iets waar wat aan vooraf gaat. Dat heeft een heel voortraject. En dat heeft te maken met de ambtsdragers natuurlijk, zegt u. Dat is wat de ouderlingen en de diakenen met de dominee horen te doen. Iemand aanspreken, ambtelijk vermanen. Maar u weet het, tuchtoefening begint onderling. Elkaar aanspreken en je door de ander laten aanspreken. Maar hoe dan, op welke manier dan? Gemeente, op de manier van Lucas 15 vers 28. En bad hen. Dat is een hele andere manier van omgaan met een zondaar dan achter zijn rug om over hem praten. Roddelen, nawijzen, of misschien zelfs een anonieme brief sturen om hem uit te schelden. Nee, dit vergt heel wat anders natuurlijk, gemeente, als je iemand zo mag benaderen zoals die vader zijn zoon benaderde. Ja, dan vergt dat eigenlijk niet anders dan dat ik zelf ook weet heb gekregen van de liefde van vader. Begrijpt u? Anders weet ik nooit die houding te vinden van die ene mens die genade nodig had en die een ander erop gaat wijzen. Broeder, zuster toch. We moeten het van de genade van Christus hebben. Ja, als ik even aan de andere kant van de lijn mag gaan zitten. Er ligt hier dan natuurlijk ook onderwijs voor mensen die vermaand worden. Kijk, zondag 31 moet ervan uitgaan dat er gevallen zijn dat mensen niet luisteren. He, ze zijn wel ettelijke malen broederlijk vermaand, maar ze willen datgene waar ze in zitten niet loslaten. In Lucas 15 zei ik ook, ik heb het angstige gevoel dat dat antwoord dat uitblijft aan het eind van dit verhaal, dat betekent dat die jongen helemaal niks meer gezegd heeft tegen zijn vader en dat hij ook niet mee naar binnen gegaan is om zijn broer een hand te geven. Zo zou je natuurlijk ook nu op vermaningen kunnen reageren. En dan denken we even niet alleen maar aan de tucht, maar ook even heel dichtbij, gewoon bij jullie thuis, jongens en meisjes. Want kijk eens, vermaand worden begint gewoon thuis in je gezin. Waar een vader en een moeder zijn, ze allebei nog mogen leven. Kinderen, als ze die gekregen hebben en die moeten opgevoed worden. Daar hebben ze trouwens ook nog beloftes voor afgelegd in de kerk. En die kinderen zijn net als die ouders zondig. Dat komt eruit, hoef je niet te leren wat zonde is. Dat doe je vanzelf. En dan moeten die kinderen gecorrigeerd worden. En dat is niet alleen maar thuis, dat er dan dingen gezegd moeten worden waar je naar moet luisteren. Maar dat gebeurt vervolgens op school ook. En dat gebeurt misschien in het catechisatielokaal ook een keer. En allerlei situaties in ons leven. Als je volwassen bent, kan het nog gebeuren dat iemand je moet aanspreken. Misschien wel op je werk. Misschien wel op straat. Misschien wel in de kerk. Nou, laten we dan in al die gevallen, of je nou 10 jaar bent of 60, of je nou kind van ouders bent of een werknemer in een bedrijf, laten we niet zo dwaas zijn als die oudste zoon en als die mensen die in antwoord 85 bedoeld worden. Spreuken 13 zegt: een wijs zoon hoort de tucht zijns vaders, maar een spotter hoort de bestraffing niet. Laten we dan wijs zijn, jongelui, ouderen. En laten we luisteren naar de vermaning. Juist als die vermaning gaat over waar het hier over gaat. Niet over je huiswerk. Niet over naar je moeder luisteren. Niet over de kantjes van je werk eraf lopen. Nee, als het gaat over het ingaan in het feest en het delen in de vreugde van het koninkrijk. Juist ook als dat dan in de opvoeding aan de orde komt. Dan ligt misschien wel een jongen van 16 op bed zondagmorgen. En zijn vader staat onder aan de trap. Die vader gaat het er niet om dat hij nou per se gezag moet hebben en dat die jongen naar hem moet luisteren. Die vader weet, die jongen moet ook voor God verschijnen als hij sterft. En voor die jongen heb ik beloften afgelegd. In het besef, hij is van nature aan de verdoemenis onderworpen. Hij moet bekeerd worden en dat kan hij het beste in de kerk. En om dan te luisteren. Om te luisteren op al die momenten. Als er roepstemmen tot ons klinken. Ik denk ook weer aan de school en ook weer aan de catechisatie, maar ook aan de prediking. Als het er dan om gaat, luister toch, want je ziel staat op het spel. Luister dan alsjeblieft, gemeente. God wil ons binnensluiten en zalig maken. Dat heeft hij in onze doop al laten blijken. Maar sluit jezelf niet buiten door je eigen hardnekkigheid en dwaasheid. Want eerlijk, gemeente, buiten de feestzaal is het zo ontzettend donker. En het is er zo kil. Ja, zegt iemand, dominee, alles goed en wel. Ja, we hebben natuurlijk wel wat overeenkomsten gezien tussen Lucas 15 en Antwoord 85. Maar eigenlijk heb ik toch het gevoel dat we wat aan het afdwalen zijn. Maar kijk eens, die tucht gaat natuurlijk over uitbrekende, grove zonden. Onder de christelijke naam, onchristelijke leer of leven voeren, dat is niet niks. Dat moet er dan ook uitkomen. Dat zijn soms ook dingen die ook zelfs door de overheid verboden zijn. Die bij wet strafbaar zijn. Opvallende dingen. Maar dwalen we nou niet af. En dan gaat het over die oudste zoon. Natuurlijk is die ook hardnekkig. Maar wat heeft hij verder op zijn kerfstok? Niks toch? Gemeente, daarin ligt nou juist een extra motief om vanavond over deze stof te preken. Opdat wij het weer goed zouden beseffen. En dan komt de preek heel dichtbij, keurige kerkmens. Dat het kwaad niet alleen maar schuilt in mensen die door hun zonde opvallen. Maar dat dat kwaad, dat zondige, ook schuilt in oudste zonen. Die zo'n tijd lang zo onopvallend hun gang kunnen gaan. Zowel in Lucas 15... als in een gemeente. Onopvallend, niemand heeft er wat op aan te merken. Zelf trouwens hebben ze ook niks op zichzelf aan te merken. Want ik ben toch een keurig kerkmens. En weet u wanneer dat er nou uitkomt, hè? Wat er in het hart van een kerkmens schuilt op het moment dat iemand anders genade krijgt? Dat zegt de Heere Jezus in Lucas 15. Op het moment dat je geconfronteerd wordt met wat het is als iemand onverdiende gunst krijgt. Hij heeft het er echt werkelijk niet naar gemaakt. U zou ook op Facebook geen vrienden worden met die verloren zoon, echt niet. Dat is iemand die ontloopt je, die meid je, die heeft het helemaal verknoeid. Daar wil je geen contact mee hebben. Dat is iemand van een ander soort. En als zo iemand, gemeente, in de armen van de Vader valt. En hij heeft er werkelijk niks meer aan toe te voegen. Want hij kan het ook niet meer goed maken wat hij verkeerd gedaan heeft. Hij kan ook niet meer terugbetalen. Al dat geld is ergens blijven liggen in dat vergelegen land. In de kassa van de bordelen. Op dat moment, gemeente, komt er bij die oudste zoon uit wat erin zit. En vindt u dat dan ook niet een grove zonde? Vindt u dat ook niet schokkend? Hoeveel vijandschap er in het hart van een mens kan huizen tegen genade. Oh, oppervlakkig gezien natuurlijk, we moeten het er allemaal van hebben. Allemaal zondaren natuurlijk. Maar oh wee als iemand dus genade ontvangt en hij had het niet verdiend. En ik dan? Ik heb het iemand wel eens een keer na een avondmaalzondag horen zeggen, gemeente. En ik dacht, echt lieve broeder, hoor je het nou zelf niet? Iemand die zei, en toen ik hem aan zag gaan, dacht ik, nou was ik toch eigenlijk eerder in aanmerking gekomen. Ik zat al langer hier in de kerk. En ik was al langer ernstig. En ik had er volgens mij meer voor over gehad. En toen ging die en die voor mij naar de tafel. Gemeente, dus we hebben allemaal het nodig om aan onszelf ontdekt te worden. Psalm 19 zingt: Heere, was reinig mijn gemoed, niet van mijn uitbrekende zonde, maar van mijn verborgen zonde. En dat is heilzaam, juist ook weer met het oog op de tucht, gemeente. Want stel je nou voor dat je daar wat van geleerd hebt. Je was iemand die was bewaard voor uitbrekende zonde, maar toen ging de Heilige Geest aan de hand van Psalm 19 je hart beschijnen. En toen kwamen die verborgen zonden aan het licht. Alles wat er in je hart opgeslagen lag. En je moest ervan schrikken toen het eruit kwam. En vervolgens kwam er een moment dat je iemand anders vermanend moest toespreken. Misschien wel een broeder of een zuster uit de gemeente. En toen was de toon zo anders dan wanneer je niet ontdekt was aan je eigen zonde. Want dan kon je niet meer uit de hoogte zeggen, wat ben jij een slechterik. Dat kon je zeker niet meer achter de rug om zeggen, wat heeft die het bond gemaakt. Nee, toen ging die ene zon daar op de bank zitten naast de ander. En zegt, lieve broeder, ik ben niet beter als jij. Maar moet er niet wat veranderen in je leven? Ik moest nog denken, gemeente, aan die uitdrukking die ik wel vaker op de preekstoel heb gebracht. En die wel heel treffend verwoordt het verschil tussen een mens zonder en met genade. Ik weet niet meer wie het zei. Maar hoogmoed ergert zich aan andermans zonde. En ootmoed heeft er verdriet over. En omgekeerd, als iemand van zijn zonde bekeerd wordt en zich toch weer tot God wendt en om genade leert smeken, dan is die ootmoedige medebroeder oprecht verblijd als er betering wordt gezien en bewezen. Je moet er natuurlijk wel eerlijk bij zeggen, dat is, als het over die tucht gaat, vrij zeldzaam. Mensen die wel luisteren en die dan ook bekering en betering beloven en bewijzen. Het is waar, gemeente. Kijk, de beleidende leden die hier vanavond zijn, die hebben er allemaal wel een keer iets van beloofd toen ze belijdenis deden. De laatste vraag van Voetsie is, in Apeldoorn zeiden ze wel eens, het is de laatste vraag die je beantwoordt en de eerste die je vergeten bent. Over dat onderwerpen aan de vermaning en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede dat ge u in leer of leven kwam te buiten gaan. Daar hebben we allemaal ja op gezegd. Maar op het moment dat het zover is, gemeente, dan onttrekt praktisch iedereen zich aan de vermaning. En nou bent u gewoon kerkganger. U staat nog niet onder de tucht. U bent nog niet in uitbrekende zonde gevallen. Maar het is op dit moment dan toch wel goed ook om je weer eens af te vragen. Hoe sta ik eigenlijk tegenover die ja-woorden? Ze komen nou bij mij nog niet op bezoek. Maar stel je nou eens voor dat er een moment komt dat er twee ouderlingen op de stoep staan. En die vierde vraag van Voetsiers treedt in werking. Blijf ik dan bij wat ik gezegd heb? Of vraag ik ook mijn papieren op om er vanaf te wezen? En dat kun je van alle andere ja-woorden trouwens ook je afvragen, gemeente. Een goed moment vanavond om dat nog eens na te gaan. Want ik heb als beleider iets gezegd. Maar ik heb als vader ook wel eens vaker wat gezegd in de kerk. En ik heb als ambtsdrager, toen ik bevestigd werd, wat gezegd. En toen ik naar het avondmaal kwam, hebben ze me niks gevraagd, maar door mijn gang zei ik ook wat. En hoe serieus was dat allemaal? Zijn dat ja-woorden waar ik bij wens te blijven? Of zou er ook in mij een wortel van zonde huizen, waardoor op een gegeven moment het kwaad eruit komt en dat ik ook allerlei eden ga verbreken? Daar is niemand te goed voor, gemeente, laten we dat eerlijk zeggen. Van tijd tot tijd krijg je als kerkraad een brief uit het kerkverband op de tafel, waarin van een afzetting van een predikant bijvoorbeeld melding gemaakt wordt, nog niet zo lang geleden weer. En dan gaat dat woord van Paulus nog wel eens door de consistorie. Broeders, Weet wat de apostel zei. Die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar als je dan gevallen bent, dominee. En je bent misschien niet alleen gevallen, maar je bent ook in de zonde blijven liggen waar het doopsformulier tegen waarschuwt. En je hebt je daarin omgewenteld en dat heeft een tijd geduurd. Maar als er dan een moment komt dat je dan toch terug wilt komen en om genade wilt smeken, is er dan een weg terug? Altijd, gemeente. Levenslang. Spreuken 28 zegt het zo prachtig. Wie zijn zonde bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar die zijn overtreding bekend en laat, zal barmhartigheid ontvangen. Want er is niemand te diep gevallen. Zelfs al zou iemand al afgesneden zijn geweest van de gemeente, zo bond gemaakt, zo lang verhard, dat er niks anders op zat dan hem af te snijden, dan is er zelfs nog een formulier bedacht om zo iemand weer binnen te sluiten, binnen te halen. Het formulier van de wederopneming in de gemeente van Christus. Wanneer gebeurt dat? Het slot van antwoord 85 zegt: wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer ze waarachtige bekering te beloven en bewijzen. Helaas hoor ik daar niet aan het eind van Lucas 15 van. Gelukkig wel halverwege Lucas 15. En zeg zelf eens even eerlijk, gemeente, dat had u ook niet meer gedacht. Je zat op een gegeven moment onder het lezen van die verhalen van die jongste zoon al met je gedachten bij het laatste vers van Psalm 73. Die ver van u de weelde zoekt, vergaat een keer en wordt vervloekt. En daar had hij niemand de schuld van kunnen geven dan alleen zichzelf. En ik herhaal wat ik al eerder in deze preek heb gezegd. Wie buiten staat, staat daar omdat hij de deur zelf achter zich in het slot gegooid heeft. En door genade ontstaat dan het wonder. Een buitenstaander die op die deur gaat bonzen. Heren, zou ik er nog in kunnen? Ik heb het altijd leerzaam gevonden om te zien hoe dat bij die jongste zoon is gegaan, gemeente. Dat is een kwestie van aan de grond komen. Ziet u dat? Die jongen komt eerst helemaal aan de grond. En zo gaat het altijd. Want wie nog niet helemaal aan de grond zit, blijft ploeteren. Wie nog één strohalm heeft buiten de genadetroon om, grijpt die strohalm. Spurgeon zei het zo. Als iemand op zoek gaat om verlost te worden, gaat hij eerst alle deuren die hij om zich heen ziet voelen en bekloppen en proberen open te krijgen, voordat hij de enge poort gaat bestormen. Eerst alle andere deurtjes. Nou, gemeente, om deze jongen aan de grond te krijgen, gaat de Heere wel een diepe weg met hem. Hij komt helemaal bij de varkens terecht. En u weet het wel, u moet zich verplaatsen in de hoorders van toen, de Joden die daarnaar zitten te luisteren, naar die gruwen, die huiveren daarvan. Die knul zit daar bij de zwijn. Lager kan een Jood niet zinken. En op de bodem van zijn bestaan wordt het stil. Daar zijn geen vrienden meer die hem afleiden. Daar is geen muziek meer die zijn gedachten vult. Er is ook geen drank meer die zijn problemen schijnbaar laten verschrompelen. Daar is geen afleiding meer. Bij die zwijnen wordt het eindelijk stil genoeg om de stem van zijn geweten weer te horen. En op die plek wordt het ook stil genoeg om zijn geheugen op te frissen, gemeente. Want wat is het nou eigenlijk wat hem er uiteindelijk toe doet besluiten om de weg terug te gaan en om toch weer zijn heil bij zijn vader te zoeken? Het is de herinnering aan wat hij thuis heeft achtergelaten en wat ze thuis allemaal nog hebben, die mensen die bij vader gebleven zijn. Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en wat zit ik hier te doen? Ik verga hier van de honger, de zwijnen hebben het nog beter. En dan het besef, gemeente, dat had allemaal niet gehoeven. Dat is eigen schuld. En wat ben ik een dwaas geweest. Ik heb de liefde van vader versmaad. Gemeente, hoe komen zondaren eigenlijk tot bekering? Krachtigste middel is dat het hart verbroken wordt onder de liefde Gods. Daarom moet dat ook doorklinken in die ettelijke vermaningen aan mensen die ook bezig zijn om een verloren zoon te worden. Want die waarschuwende vingers doen het hem niet, gemeente. En die dreiging met die trappen doet het hem niet. Maar die liefde, dat verbreekt het hart. Dat moet doorklinken in de aanspreekvorm. Dat moet doorklinken in de laatste brief die de kerkenraad verstuurt. De liefde van Christus dringt ons. Net als die in de prediking van het evangelie doorklinkt, gemeente. Want wat de moker der wet bij u niet gelukt is, dat doet de zachte, zoete lokstem van het evangelie. Dat verbreekt harde harten. Dat doet je je dwaasheid en je verlorenheid inzien. En dan kom ik bij een uitdrukking waar we het op de catechisatie van de week over hadden. Dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. Niet tegen een rechter, niet tegen een tiran, niet tegen een dictator. Tegen een goeddoend God. Iemand zegt, dominee, en als die zondaar zover is, het zij in zondag 31 of in Lucas 15, dan heeft hij nog wel een hele weg te gaan, toch? Ja, dat is waar. Dat heb u ook wel eens een keer overdacht, toch? In een andere preek over die verloren zoon, hè. Die reis naar dat vergelegen land, nou, dat was natuurlijk een uitje. Dat heeft ook helemaal niet zo lang geduurd in zijn gedachten. Maar toen hij terug moest doen, ja, toen heeft hij pas beseft hoe ver die bij vader weggezworven was. En de gedachte aan die eerste ontmoeting met die vader heeft hem natuurlijk ook niet laten huppelen en rennen. Dat zal wel een hele lange reis geworden zijn, schoorvoetend en al 1000 keer bedacht, hoe zal ik mijn vader voor het eerst aanspreken? Hoe moet ik het ook weer zeggen? Vader, ik heb gezondigd. En had het hele verhaal al klaar. En toen het wonder. Toen hoefde hij niks te zeggen. Want vader stond er al. En vader wist het al. En vaders liefde hoefde niet verdiend te worden. Want hij was en bleef in zichzelf barmhartig. En voor de verklaring daarvan kun je eigenlijk niet in Lucas 15 blijven. Dat ligt niet in die jongste zoon en dat ligt niet in die oudste zoon. Gemeente, dat die vader zo reageert op zondaren die terugkomen, komt door de enig geboren zoon. De zoon van zijn eeuwige liefde. Die hij voor vijanden overgaf in de dood. Gemeente, heb ik toch weer die ene vraag voor u. Niet wat u van andere mensen vindt, daar ging het toch niet over vanavond. Ook niet of u de procedures kent, daar wou ik het dus ook niet over hebben vanavond. Maar over uw hart. Werd dat hart al verbroken onder de liefde van de Vader? Dat is het ene wat telt, gemeente. Dat werkt de Heere ook zelf. En wat die werkt, maakt die ook af. En wat dan, dominee? Wat dan? Dan is het straks tijd voor Lucas 15, vers 24. En zij begonnen te